Welkom bij de Wielerflits podcast, waarin het laatste wielernieuws centraal staat. En deze week gaan we het volledig hebben over veldrijden. Ben je liefhebber van de cross? Spits dan je oren, want we gaan het hebben over de Wereldbeker van Antwerpen. Die is afgelast. Hoe zit dat? Over 2 weken staat de Wereldbeker van Val di Zole op het programma. En ook om die cross is een hoop te doen. En dan is er nog dat verhaal over startgeld en de Wereldbeker. Krijgen we Mathieu van der Poel en Wout vanuit nu wel of niet betaald? Onze veldritman Nico Dik schuift aan, net als Jurie Eindse. En mijn naam is Maxim Morschels. Leuk dat je luistert naar de Wielerflits podcast.
Vlaste plek, en dan staat dat morgen in Wielerflits.
Nico, goed dat je bent aangehaakt. Ik begin gelijk bij jou. Zaterdag keert Wout van Aert terug in de cross. En daarmee ook gelijk natuurlijk veel publieke belangstelling. Hoe belangrijk is de aanwezigheid van één van die drie grote toppers? Hè? Naast Van Aert heb je natuurlijk Van der Poel en Pidcock. Hoe belangrijk is die terugkeer ook voor jou, voor de waardebepaling van de prestaties die we al gezien hebben?
Ja, het zal toch een mooie test zijn, hè, voor die jongens. Hoe belangrijk het is, denk qua publiek gaan we het onmiddellijk merken zaterdag. Ik vermoed dat er onmiddellijk veel meer publiek zal zijn dan voorheen. Een beetje het showgehalte van die jongens die erbij komen. De grote namen ook. Maar qua waardebepaling, ja, ik vermoed dat Wout van Aert nog niet helemaal top zal zijn. Dat het nog... Ik vergelijk dan een beetje met vorig jaar, dan is hij ook begonnen in die periode. In Boom won hij nog niet, dus hij zal wel een paar weken nodig hebben om erin te komen. Hetzelfde met Tom Pidcock. In tegenstelling tot Mathieu, als die begint, verwachten we die wel onmiddellijk weer op niveau. Maar wat betreft Wout en Tom, gaan we toch even moeten afwachten. Dus ik vermoed dat het nog steeds Elie Izerbeet en Toon Aerts en Quinten Hermans en Lars van der Haar zullen zijn die voor de overwinningen gaan meedoen.
Waarom Pidcock nog wel meteen?
Nee, Van der Poel meteen.
Oh, Van der Poel meteen, ja.
Van der Poel meteen. Pidcock zal ook nog wat tijd nodig hebben. Die heeft hij ook vorig jaar zo aangepakt. Die heeft een beetje opbouw nodig, moet in het ritme komen. Dat zal nog wel een paar wedstrijden duren voor die helemaal top zijn, denk ik.
Nou, Jurie, mee eens?
Nee, ik denk dat Van Aert meteen gaat staan. Die zal in orde zijn. Ik geloof niet dat hij voor Aerts en Izerbeet moet gaan onderdoen. Want als Van der Poel meteen er kan staan, dan denk ik ook dat Van Aert kan staan. Pidcock ga ik wel in mee, want Kurt Bogaerts laat ook steeds weten. Oké, hij is eigenlijk helemaal nog niet begonnen. En die gaat zijn crossen nodig hebben om er weer in te komen. Dat denk ik ook wel. Aan de andere kant, de cross in Namen volgt al heel snel. En daar moet ik toch zeggen dat ik vorig jaar... Of het jaar erop alweer heel erg onder de indruk was van Pidcock, die daar en Van Aert en Van der Poel onder druk zette. Dus ik ga ervan uit dat hij op dat parcours met zijn profiel als wegrenner, als klimmer, daar toch ook al meteen het vuur aan de schenen kan leggen van de toppers. En ik ben heel benieuwd om te zien of dan een Izerbeet inderdaad die stap gezet heeft, tezamen met Aerts. En ook wel de goede last van de Haar die we de laatste weken hebben gezien. Hopelijk heeft hij niet te veel last van die rugblessure die hij dit weekend opliep. En ben ik gewoon heel nieuwsgierig of zij mee kunnen met dat niveau van die drie grote tenoren. Zoals we de laatste jaren eigenlijk niet gezien hebben.
Nou goed, Van Aerts was afgelopen week... Ja, gaan we, Nico?
Ja, toch niet onderschatten, Jurie, dat Van Aert en Pidcock ver achteraan staan in de eerste crossen en dat Namen toch nog 3 weekends voor ons ligt. Dus toch nog even geduld, denk ik.
Ja, dus enerzijds die startpositie. En Van Aert was afgelopen weekend uitgenodigd door een van zijn sponsoren bij Kortrijk. Nu kun je natuurlijk altijd afvragen in hoeveel waarde hij aan die woorden moet hechten. Maar daar zei hij al van, ja goed, verwacht mij niet meteen vooraan. Want het niveau bij die gasten die nu gewoon de show stelen... is ook ontzettend hoog.
Klopt. Ja, daar ga ik ook wel in mee hoor. Alleen, goed, we hebben het hier wel over een van de werelds beste renners ter wereld. En ik denk dat die zijn basisniveau, en ik vermoed dat hij daar nu al ver boven zit, een heel eind richting het niveau van de toppers van nu moet doen. Wil ik niks mee zeggen dat die het gewoon niet goed doen of dat het maar pannenkoeken zijn. Integendeel, want we hebben de laatste weken echt fantastische duels gezien. Maar als ik toch naar de vorige winters keek, ja, dan kwamen die jongens niet aan het niveau van een Wout van Aert en een Tom Pidcock. Dus ik verwacht wel dat zeker van Aert, van Pidcock geloof ik dat hij er niet meteen zal staan. Alleen van Aert verwacht ik wel dat hij mee kan doen in de eerste crossers.
Ja, maar van Aert woont toch niet in Kortrijk vorig jaar? Hij woont niet in Boom, hij woont ook niet in Tabor. Dus
nee, maar goed,
zou hij het nu wel doen?
Dat klopt, alleen daar zat natuurlijk een andere voorgeschiedenis aan vast. Toen kwam hij terug van die zware blessure in de Tour de France. En als ik dan toch de winter van daarvoor eraan vastpak, als referentiekader, ja goed, daar zie ik niet in waarom Wout niet meteen kan meedoen om de zegen.
We gaan het zien.
Ja. Nico, goed, je bent natuurlijk al een aantal weken voor ons in het veld. Hoe kijken de huidige renners daarnaar? Hoe vinden die het? Want die weten natuurlijk ook dat voor hun een groot gedeelte de show wordt gestolen. Want de aandacht gaat natuurlijk straks naar die grote drie met name.
Ja, dat beseffen ze er wel en daar kunnen ze wel mee leven. En voor hen is het vervolgens ook een vraagteken op welk niveau zij terugkeren en waar zij nu staan. Dus ik denk dat ze net zo benieuwd zijn als ons.
Ja, van Aert gaat deze crosswinter 11 crossen rijden. Beginnen dus komende zaterdag in Boom. Zou de dag erna in Antwerpen gaan crossen, de wereldbeker. Maar die is afgelopen week afgelast. En er zijn nog wel wat open eindjes van hoe zit dat nu precies. Dus laten we even afpellen wat daar precies gebeurd is. En waarom deze wedstrijd helaas is afgelast. Nico, de COVID-maatregelen zijn natuurlijk een beetje verschillend tussen Nederland en België. Maar nu zegt Golazzo, die het organiseert, van ja, we kunnen het eigenlijk, wat we willen met het publiek en de ambiance, dat kunnen we niet organiseren. Dus is voor ons reden om er een streep door te zetten.
Ja, dus vooral duidelijkheid, pas gisteren beslist. Dus in een overleg hebben ze dat besloten. Vandaag zouden ze beginnen met de opbouw. En ja, volgens de mannen van Golazzo moesten zij nu een beslissing nemen om het al dan niet te doen. En hebben ze het zekere voor het onzekere genomen en organiseren ze niets. En ja, eigenlijk maakt Golazzo daar toch niet de beste beurt mee. Hè. Er is uiteraard corona in die maatregelen, dus er is wel degelijk een reden. Anderzijds, jullie weten, in Nederland zijn de maatregelen nog strenger. Daar mag helemaal geen publiek naar de crossen komen. En Rukven en Hulst, die organiseren wel. Dus daar kan je toch wel een klein vraagtekentje bij zetten, vind ik.
Ja, Nico, want dat vind ik ook zo opvallend eraan. Hè? Want in Vlaanderen gaat iedere cross door. Ondanks dat er steeds minder publiek bij mag komen. En nu voor Antwerpen is dat in één keer reden om het niet te doen. Ik citeer eventjes wat ze in het persbericht schreven. Van het leeft bij de gratie van de massale opkomst van het publiek en van de sfeer en ambiance. En met de huidige maatregelen dreigt de wereldbekercross in Antwerpen een flauw afkooksel daarvan te worden. Voelt toch ook een beetje aan alsof het een gelegenheidsargument is. Ben je het daarmee eens?
Ja, het klopt wel wat er in het persbericht staat. Maar ja, in België, een wereldbekerorganisatie is een dure affaire geworden. Daar kunnen we niet onderuit. Het kost wat meer dan vroeger. Er is een hoger prijsgeld. Er moet een fee betaald worden aan Franse Classics. Dus dat is wel allemaal waar. En dan is die VIP belangrijk. En voor de VIP gelden nu toch wel wat nieuwe maatregelen. Mensen zijn ook minder snel geneigd om daar naartoe te komen. Bedrijven schrijven minder snel in voor die VIP-arrangements. Die gaken af. Dus ik denk dat dat toch de grote kwestie is.
Ja, dus dat uiteindelijk misschien wel economische redenen,
ja,
psychologisch.
Ja, financieel.
Ja, mm-hmm. nog wel meer. Ja. Hoe belangrijk, voor Wout van Aert zou het meteen zijn tweede cross zijn. Dan gaat gelijk zijn planning in de soep.
Ja, of
dat het niet zo erg zijn. Maar, ja.
Dat zal helemaal niet zo erg zijn, denk ik. Hè. Nee. Ik denk dat, maar achter de schermen speelt er natuurlijk iets meer. Hè. Het is een organisatie van Golazzo. En Golazzo en Flanders Classics die zijn voor het moment blijkbaar niet de beste vriendjes. En achter de schermen speelt toch wel iets dat daar een beetje zou kunnen een extra reden zijn van de afgelasting. Of dat zo is, kunnen wij niet over oordelen. Maar het heeft toch wel iets achter de schermen bij.
Wat even om het hele beeld te schetsen. De wereldbeker is overgegaan van UCI naar Flanders Classics. Zij organiseren nu het klassement en er zijn de individuele wedstrijden die dan een wereldbeker manche organiseren. En die betalen een fee aan Flanders Classics die het klassement organiseert. En nou, wat jij net zegt, is, het heeft de schijn van door op het laatste moment of redelijk laat de wedstrijd terug te trekken, dat daarmee Golazzo ook eigenlijk een signaal mogelijk afgeeft, of in ieder geval Flanders Classics in slechte papieren zet. Vat ik het daarmee goed samen?
Ja, een beetje in die richting. Hè. Nogmaals, we kunnen ons daar niet echt over uitspreken, omdat we de details niet kennen, maar ja, het speelt wel in de achter de schermen speelt dat item wel, dat het zou kunnen. Dat Golazzo, laten we zeggen, niet te veel moeite doet en het er zich iets gemakkelijker van afmaakt dan ze normaal zouden doen.
Ja, want Nico, voor de beeldvorming, voor de luisteraar ook, want ik ben door alle regels en alle organisatiecomité's ook het een en ander kwijt. Flanders Classics organiseert dus de wereldbeker, maar van die 16 wereldbekers worden er 3 georganiseerd door Golazzo, toch? Zonhoven, Antwerpen en Namen. Zeg ik het dan goed?
Ja. Dat zeg je goed, met die verstanden dat Zonhoven ook al niet georganiseerd is door Golazzo. Daar hebben ze een paar weken vooraf ook laten weten van, kijk, door die omstandigheden nu, mede door corona, is het moeilijk om alles rond te krijgen. De gemeente Zonhoven deed onvoldoende financiële inspanning naar hen toe. En daar heeft Flanders Classics dan nog in 4 weken tijd het zelf georganiseerd. Maar nu is de tijd te krap en kunnen ze dat met Antwerpen niet doen.
En,
ze hebben effectief 3 mannetjes normaal gezien opgenomen. En nu blijft alleen nog Namen over, denk ik.
Ja, wordt dat nog spannend, verwacht jij?
Ik heb er geen flauw idee van, Joeri.
Het zal ook
een beetje afhankelijk zijn van de blijvende maatregelen wat ze zijn. Worden die nog verstrengd de komende weken? Ook daar hebben wij geen zicht op. Dus het wordt nog een beetje afwachten. In elk geval in het persbericht hebben ze laten uitschijnen, de mensen van Golazzo, dat ze al hun andere wedstrijden nog een beetje in beraad houden. Dat ze pas later beslissen.
Ja, want we wachten tot het overlegcomité op 15 december. En als ik even naar de kalender kijk, zie je Namen 19 december. Dat is 4
dagen wordt ook krap,
daar maar tussen. Ja.
Ja, klopt. Dus dat wordt ook een krappe. Nu, ik vermoed dat ze wat dat betreft toch wel sneller gaan beslissen.
Ja, want ik zou dus zeggen, als het dus nu niet kan om in Antwerpen te organiseren, kun je dus nu ook niet organiseren in Namen. Tenzij het op die 15e dus versoepeld wordt.
Ja, tenzij er in Wallonië meer VIP's komen, of tenzij Namen, een stad Namen, een provincie Namen, hogere premies uitbetalen en de organisator. Ja. Daar hebben wij ook geen zicht op, denk ik.
Nee, nou, dat wordt in ieder geval een heel interessante, want dan zou Namen in ieder geval wat beter of een belangrijke schakel kunnen zijn in te achterhalen van wat hier nu echt speelt. We hebben vermoedens, maar we weten het niet. Nou ja, straks na Namen wellicht ietsje meer. Dan was er deze week ook nog. Oh, sorry, wil je nog een punt maken?
Nou ja, toch vreemd zeg maar dat Flanders Classics het in Zonhoven wel in 4 weken voor elkaar weet te boksen. En Golazzo in die hele periode daar voorafgaand aan niet. Dus ik ben wel benieuwd, goed, als zij nu zeggen, oké, het kan niet in Namen, of Flanders Classics dan op dit moment nog een plan B uit de hoge hoed kan toveren.
Ja, Zonhoven kunnen we niet vergelijken met Antwerpen, denk ik. Hè. Nu zijn die maatregelen er best snel gekomen. Mm-hmm. 4 weken was het toen, nu spreken we over een week. Hè. Dus die maatregelen zijn pas deze week ingegaan.
Ja. Nee, dat snap ik, maar ik bedoel meer als in Namen duurt nog een tijdje en in die zin bedoel ik, kijk, als ze nu dus Namen terug zouden geven, kan Flanders Classics dan binnen nu en 3 weken nog alsnog die organisatie op zich nemen?
Als zij dat kostenplaatje willen dragen, natuurlijk.
Kijk, en als ik ook even kijk naar de crossen. Zonhoven, in korte tijd uitgegroeid tot een iconische cross. Antwerpen, ja, het is prachtig aan de linkeroever, maar het is een cross waar je er vele van hebt. En Namen, dat is de laatste jaren ook
een klassieke
een garantie worden op prachtige duels. Dus het is te hopen ook voor de renners die daar aan de start staan. Goed, Van Aert zal in Namen niet aan de start staan. Van de Poel wel. Dat die gewoon doorgaat. Want dat duel, hoeveel jaar is dat geleden tussen Aert en Van de Poel? Ik denk 2 nu.
2, ja. Vorig jaar was het ook spannend, hè, met Pitcock. Ja. En Pitcock en Van Aert en Van der Poel. Hè.
Ja. Zeker.
Laten we vooral hopen dat die doorgaat.
Maar ik denk ook dat Golazzo, dat ze daar toch wel, ik vermoed, iets meer moeite zullen doen, mocht er discussie of twijfel zijn. Want dan zouden ze toch ook meer gezichtsverlies gaan leiden. En ik denk ook niet dat ze dat daar willen.
Ja. We gaan even door naar het volgende punt, waar ook een hoop om te doen was. En dat is wederom de wereldbeker. Die van Val di Zole, een nieuwe op de kalender. 12 december in Italië. Nico, jij hebt al een verhaal gebracht dat hij sowieso op sneeuw gereden gaat worden.
Of dat, ja, dat klopt.
Met natuurlijke sneeuw is van moeder natuur of dan wel opgespoten, dat zal nog even de vraag zijn. Maar dat is niet waar de grote discussie om ontstaan is, of in ieder geval de heisa. Wat wel?
Ja, dat Sven Nys de voorbije weken of vorige week heeft laten doorschemeren of aangekondigd heeft dat zijn team daar niet aanwezig zal zijn omdat zij dat weekend op stage gaan. En laat nu net Val di Sole een belangrijke wedstrijd zijn voor het veldrijden die een plekje wil ambiëren op termijn, op korte termijn, zelfs op de Olympische Winterspelen. Ze dachten al aan een promotie in Parijs. Een soort test-event in Parijs ervan maken. Daarom ook op sneeuw en ijs, want dat is een voorwaarde voor de Olympische Winterspelen. En dan hebben ze graag toch wel de toppers aan de start. En Van Aert is er dan wel en Pidcock. Maar bij de vrouwen missen we dan Lucinda Brandt, missen we Toon Aerts en Lars van der Haar. Dat zijn toch drie belangrijke namen die ze daar graag aan de start hadden gehad.
En Van der Poel is er ook niet bij natuurlijk?
Die is er nog niet bij, nee. Maar die begint zijn programma pas een week later. Dus die is nog op stage, dus die kunnen we eigenlijk weinig verwijten. Voor zover we de mannen van Sven Nys iets kunnen verwijten natuurlijk. Want ze hebben ook wel redenen, zegt Sven Nys.
Ja, en die redenen zijn dat ze niet alles kunnen doen.
Dat het een... de wereldbeker bestaat uit 16 mannetjes. Het is een overvolle kalender, zorgt voor weinig rust. Veldrijders zijn gewend om in de winter toch af en toe een stage in te lassen. En Balwaze Trek die last die stage in, net in die periode. Met de reden... Volgens Sven, omdat de dag ervoor in Essen geen klassementscross op de kalender staat en ze op die manier eigenlijk maar één klassementscross zijnde die wereldbeker in Val di Sole verliezen. Ja. Alle andere weekends zijn er twee klassementscrossen.
Ja, en wie vindt het ontzettend jammer dat deze cross of dat Trek daar niet aanwezig gaat zijn? Dat is Flanders Classics.
Die
de boel organiseert.
Terwijl Balwaze Trek... toeval of niet, laten we het maar bij toeval houden zeker, dat Balwaze Trek onder Golazzo valt natuurlijk.
Ja. Ja, ik kan me niet aan de indruk ontwerken dat daar misschien wel een linkje zit, maar we moeten dan ook weer meteen bij zeggen, ja, het is giswerk.
De feiten zijn wat ze zijn. Ze blijven daar weg en ze gaan op stage. En het is effectief zo, het is het enige weekend waarin maar één klassementscross op de agenda staat. Zonder volgende week nu, maar dat wisten we vooraf niet. Hè, met Antwerpen die wegviel.
Ja, het is ook allemaal een samenloop van toevalligheden. Het is niet uit te sluiten dat dat het geval is.
Nee, klopt. Nee. Maar andere teams zijn er dan wel. Dus die kunnen het wel geregeld krijgen. Elie Isabit bijvoorbeeld, die gaat ook op stage individueel. Maar die keert dan terug voor die wedstrijd daar. Dat doen ze bij Team Nys niet. En dan legt Lucinda Brandt ons ook uit.
Ik denk dat als je de kerst goed wil overleven om ook goed op kampioenschap te rijden, dat je ergens een keer moet trainen. En dan moet je iets uitschrappen. En Val di Sole is een wereldbeker die blijkbaar meedoet voor een gooi naar de Olympische Spelen. Alleen misschien moeten ze dan ook de atleten daar eens van informeren. Dat vind ik erg jammer dat dat dan als excuus wordt gebruikt. Dat wij een beetje de Zwarte Piet worden toegestuurd. Of hoe jullie dat ook noemen in België. Want weet je, wij moeten gewoon iets kiezen. En Val di Sole is onwijs ver weg. En dat kan je ook over Amerika zeggen. Maar daar kunnen we wel nog meerdere crossen tegelijk rijden. Dus is het wat meer de moeite waard. En als dat dan een cross is die je inderdaad dan ook nog eens een keer een weekend heeft zonder andere klassementen. Dan ja, is dat gewoon een iets makkelijkere keuze om die er tussenuit te schrappen. En het kan ook best zijn dat het niet de enige wereldbeker is die ik laat vallen. Dat moet ik later nog bepalen. Maar het kan best zijn dat ik nog een keer iets moet schrappen. En begrijp me niet verkeerd, want ik ben absoluut pro wereldbeker internationaal. Maar schrap er dan een paar in Nederland en België.
Nico, we horen hier nu het verhaal van Lucinda. Maar hoe doet Isabiet dat? Gaat hij dan tussen maandag en vrijdag op stage om op zaterdag en zondag weer te kunnen crossen?
Ik zou moeten checken bij Eli zelf. Maar ik vermoed dat hij effectief op stage gaat naar Spanje. En dat hij op zaterdag dan op vrijdag... avond of op zaterdagmorgen naar Italië vliegt.
Ja.
Of rijdt.
Ja. En de andere renners, ik bedoel, hoe doen ze dat bij, bij Wanty bijvoorbeeld, weet je dat? Ik bedoel, ja, Quinten Hermans is nu al selectief in wat hij wel en niet rijdt.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo, die jongens horen ook dat, dat die van Baloise Trek er niet bij zijn. Dus die zien ook weer meer kansen om punten te pakken en wat prijzengeld te pakken. Dus er zijn er ook, het heeft ook een ander effect. Die gaan misschien meer moeite doen om er wel bij te zijn. Omdat ze beseffen van, als die al wegblijven, kunnen wij een plekje dichter eindigen weer. Dus ze rijden het dan wel. Hoe ze het precies aanpakken, weet ik niet. Wout van Aert, die rijdt in Essen op zaterdag. Die rijdt vanuit Essen door naar Charleroi en het luchthaven. Waar hij dan het vliegtuig neemt naar Bergamo. En dan moet hij nog een paar uurtjes in de wagen tot hij valt die Soli. Dus hij zal pas rond middernacht in zijn hotel aankomen op in Val di Soli. Maar de meesten rijden Essen niet, die Val di Soli wel rijden. En die zullen daar op zaterdag arriveren. Hè. Ook via diezelfde vlucht, Charleroi-Bergamo, denk ik.
Ja, dus de conclusie is eigenlijk dat als de ene ploeg afhaakt, biedt dat juist ook weer heel veel kansen voor een aantal anderen.
Dat klopt.
Ja. Laten we eventjes teruggaan van het plan in Val di Soli. Dat gaat allemaal om de Olympische Spelen, Olympische Winterspelen zelfs. Jury, wat vind je daarvan? Is veldrijden voor jou een Olympische wintersport?
Absoluut, dat vind ik eigenlijk al jaren. Het enige puntje van kritiek wat ik wel kan begrijpen is dat de sneeuwcrossen eigenlijk al, die zien we niet meer zo vaak. Ik herinner me nog wedstrijden, in Louisville hadden we toen sneeuw, of in ieder geval bij de eerste categorieën, dat WK in 2013. Want ik weet nog dat het water letterlijk en figuurlijk aan de lippen stond voor de mannenwedstrijd. Ik kan me nog crosses herinneren in Wetzikon, waar veel sneeuw was. Tabor natuurlijk. Dus ik vind absoluut dat het veldrijden daar een rol in kan spelen. Maar ik zou dan wel graag zien dat de komende winters ook, als dat dus dat plan effectief door zou gaan, dat we de komende winters ook daadwerkelijk sneeuwcrossen gaan opzoeken. Het kan in Val di Soli, maar er zullen ook andere plekken zijn, want goed, de winterspelen vinden ook altijd in een wintersportgebied plaats, waar dus al die sporten kunnen plaatsvinden. En dan vind ik dus ook dat je toch minstens een keer per jaar op sneeuw zou moeten rijden. En dan is één keer misschien nog wel vrij weinig. Dus, maar ik juich het zeker toe. Ik zou het mooi vinden als dat onderdeel zou kunnen maken van de Olympische Spelen, van de Winterspelen.
Ja, met daarmee
het is natuurlijk zo, bij Val di Soli willen ze aantonen dat de sport kan verreden worden op sneeuw en of ijs op sneeuw dan. Er moet niet aangetoond worden dat het een hele winter zo zal zijn. Hè? Het is een kwestie van, kijk, het kan op sneeuw, dus het kan op de spelen. Zo zien zij het. Hè?
Ja, snap ik. Maar ik bedoel, dan zou het wel fijn zijn als er ieder jaar in ieder geval één cross ook op sneeuw daadwerkelijk zou zijn.
Daar zouden ze wel naartoe werken, denk ik.
Ik vraag me wel af of het genoeg onderscheidend is van bijvoorbeeld mountainbiken. Het is echt een sport die een beetje tussen het wegwielrennen en mountainbiken in zit. Nu ook steeds vaker met deelnemersveld. Als je kijkt naar met Pidcock en Van der Poel. Gaat het genoeg verschillend zijn? Want je zou dan echt renners kunnen hebben die Olympische Spelen wegwielrennen doen. Misschien wel combineren met mountainbiken als het even lukt. En op de winterspelen veldrijden aan deelnemen. En volgens mij zal het technisch altijd onhaalbaar zijn, maar ze zijn tegenwoordig zo begenadigd dat je eigenlijk BMX en baanwielrennen ook niet moet uitsluiten dat er ooit iemand gaat zijn die alles gaat kunnen. Moet je dat
ja,
willen?
Maar we hebben nog geen wielersport of geen wielerdiscipline op de winterspelen. Misschien is dat wel een voordeel.
Ja, ik zou het in ieder geval zeker toejuichen. En ook als je al die renners altijd hoort, het crossen op sneeuw heeft wel iets. Ik weet bijvoorbeeld dat de broers Van der Poel graag op sneeuw crossen. Dat heeft gewoon wel altijd wat. En volgens mij zijn zij niet de enige. Want ik denk als Toon Aarts toch eerlijk is, dat hij toch misschien toch wel naar Val di Soli had willen gaan.
Ik twijfel nog altijd, maar de keuze is ondertussen gemaakt. Dus ik zal nog zwart mogen zagen. Ik zal niet mogen of kunnen gaan niet meer.
Van wie moet je dan?
Dat zijn besprekingen die we hebben gedaan samen met Tim en een trainer en met de ploeg. Ik begrijp het langs de ene kant wel. Als ik nu geen trainer heb en dat de ploeg me er volledig vrij in laat, dan denk ik dat ik daar aan de start sta. Omdat ik dan mijn cross hard laat spreken. Omdat ik bijzonder graag nog eens een keer in de sneeuw wil crossen. En ja, nog eens een nieuw parcours wil ontdekken. Wat toch wel, ja, of al die solid spreekt toch wel wat tot de verbeelding, denk ik, om daar te gaan crossen. Stel dat ik 10 jaar voort ben, ik ben trainer van een jonge renner en ik moet beslissen of die renner welk weekend hij gaat skippen, omdat het nodig is in zijn opbouw richting die kerstperiode, dan zou ik als trainer ook dat weekend pakken. Dus het is een klein beetje in samenspraak gebeurd en ik heb proberen tegengas te geven, maar ik moet luisteren naar mijn twee bazen, dus de trainer en de ploeg.
Ja, toch jammer dat hij er niet bij gaat zijn met oog op die mogelijke winterspelen. Nico, weet jij iets van het tijdspad waarop ze hopen kans te maken op een plekje op die winterspelen? Voor welk jaar zou dat zijn?
Ja, ik vreesde mij daarnet natuurlijk. Het gaat niet over Parijs, maar het gaat over Beijing. Dus daar zouden ze een test-event willen doen. En dan 4 jaar later, dan zijn we in... Reken even mee, mannen. Dan zijn we in...
2026,
ja. 2030 zou dan de eerste keer zijn. Ik denk dat ze daarop mikken dat het echt een officiële discipline zou zijn. Dus dat is echt nog wel een eind weg.
Ja, ik moet je even iets ophelderen, want we raakten een beetje verstrikt in alle jaartallen. De eerstvolgende Olympische Winterspelen zijn al over 3 maanden in Peking. Dat komt nog te vroeg voor het test-event. De organisatie mikt op weer 4 jaar later. Dat zijn de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Daar zou een test-event georganiseerd moeten worden. Om dan weer 4 jaar later, dan heb je het over de Olympische Winterspelen van 2030, veldrijden een officiële Olympische wintersport te hebben. Waar die spelen georganiseerd gaan worden, dat is nog niet bekend. Oké, gaan we nu weer verder luisteren.
Dat is nog ver weg, mannen. Laat ons eerst maar Val di Sole doen en zien hoe het daar loopt en of het IOC zich daar kan in vinden. Hè.
Ja, ik moet het zien hoor. Het zou ook nog wel natuurlijk kunnen. Ik weet niet in hoeverre dat natuurlijk kan, maar als het snel kan. De winterspelen van 26 zijn op Cortina d'Ampezzo. Bekende aankomst onder meer altijd in de Giro d'Italia vanuit Milaan. Ja, waarom zou daar niet al hun intrede kunnen maken? Is notabene ook in Italië, net als Val di Sole.
Ja, maar het IOC en allemaal dat soort sportbonden grossieren niet een hele snelle besluitvorming. Dus ik vermoed dat het nog wel wat te vroeg gaat zijn. Maar we gaan zien. We gaan even naar het derde punt toe. En dat is weer een punt waar Flanders Classics, zij zijn wel een beetje de rode draad door deze aflevering. Er was deze week, Nico, jij hebt dat verhaal gemaakt en het heeft behoorlijk veel stof doen opwaaien naar aanleiding van een tweet van Sven Nys. Zouden Mathieu van der Poel en Wout van Aert betaald krijgen voor de wereldbekerwedstrijden waaraan ze deelnemen, daar waar eigenlijk niemand daar startgelden voor ontvangt? Hoe zit dat precies? Help ons eventjes een weg te vinden in het oerwoud van alles wat we gelezen hebben.
Wel, het is zo dat Flanders Classics naar een systeem wil zonder startgelden. Hebben zij zelf verteld, hebben zij zelf aangekondigd. Door het prijzengeld omhoog te trekken zou dat kunnen. Maar zit je natuurlijk met een twee of drie fenomenen die de sport zwaar overstegen zijn. En ja, die niet voor het prijzengeld van start gaan in de wereldbeker. Die zouden dan kunnen kiezen voor de alternatieve wedstrijden, zoals de X2O-trofee of de Super Prestige. Dus en daar komt dan blijkbaar toch ergens een vorm van startgeld aan te pas, zegt Sven Nys. Hij kan het niet bewijzen, maar hij weet het. Zo heeft hij het verwoord. Is het zo? Ja, het is een feit. Niemand spreekt er zich echt openlijk over uit. Maar we hebben natuurlijk ook wel een vermoeden. Flanders Classics, die doet meer dan veldrijden alleen. En blijkbaar zouden die jongens Van Aert en Van der Poel dan een deal hebben met Flanders Classics, dat zowel het veld als het wegprogramma betreft. Zouden ze een soort ambassadeur zijn voor die wedstrijden. Zit daar een portret terecht in, dan gaat het in dat genre. Maar echt startgeld mogen we het in elk geval niet noemen, is mij verteld.
Nee, maar het is mogelijk wel een verkapte vergoeding, of misschien wel een vergoeding onder anders weggezet, waardoor Van der Poel en Van Aert wel richting die veldritwedstrijden worden geleid, als het ware. Ze worden er wel een incentive om daar een deel te nemen.
Dat lijkt ons wel het geval, ja. Ik denk dat we dat niet kunnen ontkennen. Alleen denk ik dat er bedragen circuleren die helemaal bij het haar getrokken zijn. Dat het toch wel iets minder is dan de 20 of zelfs 30.000 euro wordt genoemd. Ik denk dat het helemaal niet die richting uitgaat.
Per cross hebben we dan over, hè?
Excuseer?
Per cross hebben we dan over, hè?
Wordt gezegd, ja, per cross. Ja, ja. Maar ik denk dat het niet zo hoog zal zijn als het al klopt. We moeten met twee woorden spreken. Niemand heeft bevestigd, niemand spreekt zich er openlijk over uit. Alleen Sven die heeft het initiatief genomen om dat te vertellen, maar ook hij kan dat niet bewijzen.
Hoe wordt daar in het peloton op gereageerd?
De renners blijven daar zeer rustig onder en die moeien zich niet, die mengen zich niet. Ik denk dat stuk voor stuk elke renner ook beseft van als het zo is, dat het ergens de marktwaarde, hè. Het is vraag en aanbod. En zij beseffen ook wel dat die drie toch wel de sport overstijgen. Dan moeten we weer naar Toon Aerts luisteren, hoe hij het verwoordt. En hij vergelijkt het met een aantal bekende muziekgroepen.
Ik heb in het verleden geleerd dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Ik heb als jonge gast aan de start gestaan met nog Bart Welles en Sven Nys en alle toppers van die tijd. Die toen heel veel geld kregen en toen beschik voor een appel en een ei rijden. Ik heb als Belgisch kampioen zelf mijn zakken met momenten goed kunnen volsteken. Waar ik niet flauw over moet doen. Nu moet ik nog altijd niet klagen, maar het is wat het is. En die startgelden zal een eeuwig discussiepunt blijven. Iemand die veel krijgt, ga stilletjes zwijgen. Iemand die weinig krijgt, kan eens kwaad worden. Maar ik zeg het, ik ga mezelf er niet hard in moeien, omdat ik niet het fijne ervan weet.
Een beetje typisch voor alle renners, hè? Je krijgt zo van dezelfde reactie. Hebben jullie ook een beetje schrik om u uit te spreken? Of meent je echt wat gezegd?
Ik meen het. Ik heb het met onze thuis er ook nog over gehad. Je hebt Coldplay kan ook komen optreden. Clouseau kan komen optreden en met de Jorn een beginnende muzikant kan komen optreden. Dan is het logisch dat Coldplay meer betaald krijgt dan Clouseau. En dan is het ook logisch dat met de Jorn nog wat moet groeien en die misschien in de toekomst veel betaald zal krijgen. En zo marcheert het nu helemaal. Mathieu en Wout zijn renners die volgens mij heel wat meer waard zijn dan ons. Wij zijn nog wat meer waard dan renners als onze thuis. Dat is nu helemaal de stand van zaken, maar de vraag is, wat is er allemaal van aan? Hè? En dat zou ik ook misschien eens graag weten. Alhoewel, voor mij gaat het weinig veranderen of ik het nu wel of niet weet, denk ik.
Ja, blijf wel een mooie kerel, die Toon. Wat een schitterende quote dat hij zich als Belgisch kampioen goed zijn zakken heeft kunnen vullen. Maar vooral ook een goede vergelijking wat betreft die bands. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel waar het op draait. Van der Poel en Van Aert zijn de renners die wel het publiek naar de cross toe trekken. En dat ze daar dan misschien iets meer voor vergoed worden, is misschien helemaal niet zo verkeerd.
Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik ga komend jaar naar Pinkpop. Tenminste, als ik vrij krijg van je, dat is natuurlijk nog iets waar we over moeten onderhandelen. Maar normaal gesproken ga ik daar natuurlijk voor een paar namen heen. Alleen ja, goed, je krijgt daar een heel breed pakket met allerlei bands. Waar je ook wel naartoe gaat. Maar ik zeg maar voor een kaartje betaal ik €300. Dan gaat daar een groter percentage van naar de Pearl Jams en de Imagine Dragons dan naar de Danny Vera's en dat soort typetjes. Dus dat is logisch.
Daar is natuurlijk niks mis mee. Alleen, dat is ook logisch. Maar het enige wat natuurlijk wel een beetje gek is, is dat als je vooraf zegt, niemand krijgt betaald. We schrappen prijzengeld, want dat is gebeurd. En in plaats daarvan komt er een hoger winstpremie, meer prijzengeld. Maar dan blijkt via misschien wel een andere route er is nog een soort van verkapt startgeld te zijn betaald. Dat zou natuurlijk een beetje raar zijn. Dit is natuurlijk het geval bij de mannen. Bij de vrouwen is een heel andere situatie. We hebben er wel even, Nico, jij hebt er wereldkampioen Lucinda Brand naar gevraagd. Laten we daar ook even naar luisteren, want zij is best wel fel.
Ik sta er in zoverre tegenover dat het vraag en aanbod is. En dat het dus niet meer dan normaal is dat als iemand heel populair is, dat er heel veel meer geld voor over is. Maar ik ben er wel een beetje mee eens dat als eigenlijk wordt gepleit voor voor bepaalde wedstrijden niet meer te doen, voor niemand niet, dat het dan wel eigenlijk een beetje, nu lijkt het dan niet echt letterlijk zo te zijn, maar een soort van met een omweg alsnog zo te zijn, dat vind ik dan wel heel spijtig. Want wat ik zeg, die jongens die verdienen dat, die zijn zulke grote namen. Maar de rest verdient dat net zo hard. Die rijden ook nog eens een keer het hele crossseizoen. Dus die zorgen ook dat al die andere weekenden mensen komen kijken. En het is ook hun werk. Dus zo bekijk ik ernaar dat dan inderdaad of helemaal niet. Je kunt er ook voor kiezen, gewoon jongens, oké, doen het helemaal niet. Het is inderdaad heel goed dat prijzengeld opgekrikt wordt om dat dan helemaal niet te doen. Maar dan moet je daar ook aan vasthouden om het helemaal niet te doen.
Jij als wereldkampioen hebt ook wel recht van spreken eigenlijk.
Ja, ik vind het wel spijtig om te horen inderdaad dat er bepaalde afspraken zijn die misschien in een heel pakket samengevoegd zijn. Maar uiteindelijk hang ik ook. Ik hang ook overal op die affiches. En uiteindelijk is dat natuurlijk ergens een soort compliment. Want het betekent dat ze graag met je willen pronken. Maar als er andere mensen echt heel erg dik geld voor krijgen. Ik zeg niet dat ik dezelfde zak met geld moet krijgen. Maar dan is het wel gek dat mijn foto daar net zo hangt. Zonder dat ik er ook maar een cent voor krijg.
Ja, Nico, wat vind je van haar punt? Zij zegt: ik krijg niet betaald. Maar ik sta wel net als Van Aert en Van der Poel op alle affiches. Heeft zij een punt?
Ik denk dat zij niet helemaal ongelijk heeft. Hè? Zij is, voor alle duidelijkheid, Lucinda is wel de enige bij de vrouwen die zich daarover uitspreekt. En Lucinda heeft ook achteraf nog verteld aan mij van kijk, ik ben misschien wel de uitzondering, want alle andere vrouwen, alle andere dames die varen wel bij het nieuwe systeem. Zij zijn blij met dat hogere prijzengeld. Het is sinds dit jaar echt helemaal gelijkgeschakeld. Ook de winnares krijgt 5000 euro, de tweede 3500 euro. En de nummer 10 ook nog een 1600 euro, denk ik. Dus die zijn allemaal heel blij. Alleen Lucinda is natuurlijk wereldkampioen. Zij is ook wel een grote naam. En zij prijkt effectief ook op alle affiches. Dus het is in haar geval vind ik het wel een beetje dubbel.
Ja. Speelt hier ook nog bij mee dat... want dit zijn beide, Toon en Lucinda zijn beide Trek, Balwaze. Is weer Golazzo terug te leiden, linkje. En Golazzo staat weer... Of nou, is niet helemaal happy met Flanders Classics. Is daar nog een link te leggen? Of ga ik dan te ver?
Wij zouden uiteraard die link opnieuw kunnen leggen. Maar Sven Nys beweert dan weer dat hij voor eigen rekening spreekt. Dat hij voor zijn renders spreekt. Dus ook daar kunnen wij niks tegen inbrengen. Als hij dat zegt, dan zal dat zo zijn. Hij heeft natuurlijk geen een van die toppers in zijn rangen. En hij heeft met Lucinda en Toon en Lars... drie toppers die niet betaald worden. Dus in zijn positie is dat een aanvaardbare redenering. Maar er is natuurlijk weer die Golazzo-link. Dus ja, het is ook weer wat dubbel. Maar nog een keer, wij mogen ons daar niet over uitspreken. We mogen alleen maar even erover nadenken.
Ja. Waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, dat is ook een vraag die we allemaal niet gaan kunnen antwoorden. Maar nu gebeurt er natuurlijk Van Aert, Van der Poel, die komen halverwege december komen ze de cross in en ze zijn ergens in januari weer vertrokken, in het geval van Van der Poel, na het WK. Zouden diezelfde renners, die nu zeggen, ik begrijp het wel en ik heb er geen moeite mee, datzelfde standpunt hebben als Van der Poel en Van Aert in september al beginnen en alle wereldbekers rijden? Want het gaat nu maar om de helft van de wereldbekers ongeveer, waarvoor zij wel betaald krijgen en nou ja, de Elise Bietz en de Toon Aerts niet.
Ja, maar nog een keer, Maxime, het gaat blijkbaar over een pakket vermengd met het wegprogramma en het veldprogramma. Wordt dat effectief per cross berekend? Ik weet dat niet. Misschien is dat een pakket die het hele seizoen omvat of het aantal wedstrijden die ze rijden omvat. Ik heb daar echt geen zicht op.
Nee,
dus het zal wel inderdaad, wat Nico zegt, een soort package deal zijn waar een x-bedrag tegenover staat, waar dus wegwedstrijden en veldritten mogelijk bij inzitten.
Ja. Ja. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat Flanders Classics ook organisator is van Omloop het Nieuwsblad, Gent-Wevergem, Ronde van Vlaanderen en al die koersen. Daar waar zij ook op de posters staan en op de programmaboekjes, et cetera, et cetera. Ja. Ja. Dat is een belangrijke nuance. Maar goed, neem niet weg dat ik alsnog nieuwsgierig ben hoe die gasten er tegenaan zouden kijken als ze al zo vroeg in het seizoen aan de cross deelnemen. Feit is wel, de komende jaren lijkt dat onwaarschijnlijk dat deze twee gasten in september al...
En trouwens, laten we ook maar kat de kat noemen. Als we het nu over Eli Iserbyt hebben, die zich vooral duidelijkheid helemaal niet uitspreekt daarover en daar best kan mee leven. Maar als we even zijn rekening maken, voor zover we dat mogen doen, Hij heeft 5 van de 8 manches gewonnen. Ja, aan 5.000 euro per overwinning komt hij ook aan 25.000 euro. En ook al de andere stond hij op het podium, dus die komt ook wel aan een ferm bedrag. Dus ik snap ook wel dat zij niet te hoog van de toren blazen.
Nee, maar dat is precies het punt waar ik eigenlijk net probeerde te schetsen. Hè. Zij hebben, om even in de woorden van Toon Aartsen te houden, hun zakken al gevuld voordat die gasten het veld inkomen. Wat als dat andersom is? Als dat niet het geval is. Maar goed, dat is in een glazen bol kijken. Dat moeten we vooral niet doen. Niet te veel in ieder geval. En wat natuurlijk in het geval van Lucinda nog wel apart is. Kijk, de organisatoren, die hebben natuurlijk baat bij veel mensen langs de kant. De tickets, de inkomprijs is een grote inkomstenbron van hun. Want als je kijkt naar televisiegelden, dan zullen de organisatoren, ik weet het niet zeker, maar vermoedelijk niet zo heel erg veel aan verdienen. Zijn natuurlijk de rollen vaak omgekeerd. Vrouwenwedstrijd tegenwoordig soms beter bekeken dan de mannencrossen.
Waar ik meteen op inhaken nog wil, wat mij opvalt de laatste weken in bijvoorbeeld het middagprogramma van de NOS, die hebben de uitzendrechten van de wereldbeker. Wat mij opvalt de laatste week is dat de vrouwen vaak helemaal live zijn en de mannen nog niet. Dat er maar stukjes van zijn of zelfs pas in samenvatting. Vond ik ook opvallend de laatste weken.
Ja.
Ja, het zijn dan ook Nederlandse vrouwen die het veld rijden bij de dames domineren momenteel. Dat zal er wel iets mee te maken hebben, denk ik.
Ja, nou, absoluut.
Op wat Maxime zegt. Oké, de kijkcijfers bij de vrouwen zijn dan wel goed tot heel goed. Uiteindelijk, als je in België kijkt voor wie het volk naar de wedstrijden komt, dan zal dat wel, met alle respect voor Lucinda, dat het toch wel meer voor Wout en Mathieu zijn dan voor Lucinda. Dus in dat opzicht kan je het misschien wel verdedigen dat zij daar net uit de boot valt.
Ja, nee,
of voorlopig nog uit de boot valt.
Ja, goed. Ter afsluiting. De eerste cross met de grote drie bij elkaar. Met Pidcock, Van der Poel en Van Aert. Die is, Nico, weet je dat uit je hoofd? Fury?
Volgens mij Rukve, toch?
Nee. Dat is Dendermonde. Op 26 december, tweede kerst. Dus als wij onze kalkoen aan het verteren zijn, dan...
Wat een prachtig cadeau.
Samen, ja, staan ze samen aan de start.
Ja. Ja. Waar kijk jij het meest naar uit? Nico?
Ikzelf?
Ja?
Ja, naar die wedstrijd, denk ik. Dendermonde, ik denk vorig jaar een 100% van aardparcours. Ik heb nu begrepen dat de ondergrond toch al een stuk harder is geworden. Daar gaan ze geen 5 centimeter of 10 centimeter meer inzakken, zoals vorig jaar. De aangelegde heuvel is verhard. Er zijn extra stroken beton gegoten om het allemaal wat makkelijker te maken. Het zal beter bereidbaar zijn. En Mathieu zal op revanche belust zijn na zijn nederlaag daar vorig jaar. Dus ik verwacht daar meteen wel een spannend duel tussen de grote mannen. En daar, Jori, in tegenstelling tot wat jij het begin zei, daar verwacht ik echt wel dat zij voor de overwinning gaan strijden. Maar dan zijn we al, tweede kerst, hè. Dan zijn we al een maand verder.
Ja, want het mooie is dat ze natuurlijk los van elkaar al een aantal crossen hebben gedaan. Ze zijn dan gerodeerd voor een mooi kerstfeest op de 26e in Dendermonde.
Als COVID-19 geen roet in het eten gooit. Maar daar gaan we niet van uit. We blijven positief.
Ik hoop negatief, maar...
Goed, mannen. Ik wil jullie danken. Komende zaterdag... Dus alleen maar de cross van Boom. Dat is eentje van de Telenet Superprestige. En zondag hebben we een vrije middag tussen 3 en 4. Of eigenlijk tussen 1 en 4. Hoef je niet voor de tv te gaan zitten, want er zal geen veldrijden op televisie te zijn. Een week later is alweer de cross van Essen. En dat is ook de eerste cross van der Poel.
Nee.
Oh nee, dat is Rukve.
Ja, dat is weer een week later.
In Essen zien we waarschijnlijk onze twee andere wegrenners terug. Zijn de Johnny Vermeers en Tim Merlier. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat zij daar samen met Van Aert en Pidcock de dienst gaan uitmaken.
Goed.
Samen met Van Aert, Pidcock niet.
Sluiten we af met nieuws. Mannen, hartelijk dank. En binnenkort maken we weer een nieuwe aflevering als er weer groot veldritnieuws te melden is.
Absoluut. Je nu, Tom Bonne gaat veel kampioen.
chance, and Lance Armstrong is counting the move. Well, he's on the ball on the left-hand side. Lance Armstrong is on the left-hand side.
Ik zeg, door de aflaste plek, dan is dat morgen wielenflits.